Goedemorgen allemaal. Even kijken, Alex, waar ben je nou gebleven? Hij zei iets over gedachten en dan blijft je gevoel wel eens achter. Ik dacht, hé, het is net of hij het over mij heeft. Ik weet niet wat u dacht, of u dat herkent. Als u erop let, je hebt mensen die zeggen, ik denk dit, ik denk dat. Dat zijn een beetje de denkers. Je hebt ook mensen die zeggen, ik voel dit, ik voel dat. Ik weet niet of u er wel eens op gelet hebt wat je zelf als eerste onder woorden brengt. Daar heb ik wel eens op zitten puzzelen. Dat is dus weer denken. Hè? En gelukkig, daar ver bovenuit, gaat het voor mij altijd over wat je gelooft. En of je nou zegt, ik ben meer zo'n gevoelstype of meer zo'n denker. Als u God gelooft en Jezus, dan komt dat wel goed. Dus zit er niet over in of je nou denkt of voelt of zo. Hij houdt van u, geloof het maar gewoon. Vanmorgen begin ik met een vraag aan u, zo'n retorische vraag. Dus hoef je geen antwoord op te geven, maar dat doe je in gedachten dan toch? He? Want waar ik het met u over wil hebben is de vraag, doet u wel eens aan bron- en contactonderzoek? Ja, als ik dat vraag, dan zullen denk ik de meeste van u onmiddellijk denken, oh ja, dat heb je met dat corona, bron- en contactonderzoek enzovoort. Ja, natuurlijk. Als u het niet dacht, dat vind ik knap van u. Dus natuurlijk, dat is bij de meeste mensen, als je het nu vraagt, het eerste wat er bij ze opkomt, en dan komt een lijst met namen en instituten waar je vroeger nog nooit van gehoord had, enzovoort. Toch? En GGD, wachtlijsten, noem maar op. En dan gaat het over, ben je misschien ergens mee besmet of waar ben je mee in aanraking geweest op zoek naar de bron? Nou, misschien denken sommigen van u krijgen een preek over corona. Dat hangt er vanaf hoe u luistert. Is maar, wat hebben wij anders gedaan in Den Haag en u hier ook in Alphen? Natuurlijk probeer je een aantal dingen aan te passen in je samenkomsten met een heel simpel doel. We willen elkaar graag gezond houden. Nou, weet niet hoe het hier gegaan is. Toen wij in Den Haag een aantal dingen aanpasten en dachten, houden we wel of geen samenkomst en hoe dan? Dan krijg je iets. Nou, de Engelsen noemen dat you can't win them all. Je kunt er toch niet iedereen naar de zin maken. Dus wij hadden mensen die zeiden, veel te laat, veel te traag, veel te soepel. En we hadden natuurlijk ook aan de andere kant, jullie nemen dat veel te serieus, enzovoort. Alles ertussenin. Nou, mijn ervaring, niet alleen bij dat soort dingen, is, je kunt er toch niet iedereen naar de zin maken. Dus probeer dat ook niet. Doe wel wat gewoon gezond is en verstandig is. Er staat niet voor niks in de Bijbel, gebruik je gezonde verstand. Wat mij wel bevallen is, is dat wij, ik laat u er straks nog iets van zien. Wij zingen niet in Den Haag, dus we dachten, ja, maar wat doe je dan voordat er iemand een preek houdt, hè? Dus op YouTube heeft u vast ook ontdekt, toch vaak hele mooie liederen, toespraken, mensen met een persoonlijk getuigenis. Dus wij hebben wat meer, vind ik, afwisseling gekregen in wat we doen voordat iemand een preek houdt. En dat is mij eerlijk gezegd wel bevallen. Bovendien was het voor een aantal mensen even wennen. Zo van, hey, zo doen we dat hier toch niet. En toen dacht ik, alleen daarom al moet je het af en toe eens anders doen. Want de bedoeling van het evangelie, wat u en ik liefhebben, is niet, zo hoort een zangdienst te gaan, in die volgorde met die liederen en zo lang enzovoort. Want met alle respect, volgens mij ben je dan in de liturgie beland en in de regeltjes. En onze God is een God van leven en niet van wetten en regels. Als dat zou helpen, was het goed gekomen na de 10 geboden. Ja, dus mijn oproep, ook naar mezelf. Blijf altijd fris, blijf altijd openstaan voor, hé, zo kan dat ook. Ik weet niet of u zich er wel eens in verdiept heeft. Jezus heeft natuurlijk een aantal toespraken gehouden, staan in die 4 evangeliën. Hij heeft vele mensen genezen. En volgens mij was elke toespraak uniek en elke toespraak anders en elke genezing anders. Voor de denkers, waar ik mezelf ook toe reken, dat zet mij aan het denken. Iedere keer weer deed hij het anders en toch klopte het altijd, zeg maar. Dat is nou je laten leiden door Gods geest. Want de ene keer is het wijzer om te zwijgen en de andere keer om te spreken. En als je spreekt, natuurlijk heb ik dit ook voorbereid. Maar ik hoop vooral dat u, behalve dat u mij letterlijk hoort, dat u daardoor de geest van de Heer hoort die tot uw hart spreekt. Want daar gaat het om. En dat u, daar ga ik vanuit, zegt Heer, mijn hart staat wagenwijd open voor u. En hij is ermee begonnen, hè? Zijn hart stond als eerste wagenwijd open voor u. Hè? Bron- en contactonderzoek. Ja. Wat zal ik erover zeggen? Nou, wat ik natuurlijk boeiend vind, is, het begint altijd in de onzichtbare wereld. Dus wat is de bron van uw gedachten en van mijn gedachten? En van uw gevoelens, van mijn gevoelens. Waar komen ze vandaan? Wat is de oorsprong? En wat is Gods oorspronkelijke bedoeling eigenlijk? En dus nog steeds, want hij is altijd dezelfde. Dus wat hij zich had voorgenomen met Adam en Eva, heeft hij zich met u en mij nog steeds voorgenomen. En met de mensen die na ons gaan komen. Nou, nog één ding over het afgelopen jaar in Nederland. Dan hadden we in het ziekenhuis en helaas nog te weinig, zoals ze dat noemen, handjes aan het bed. Hè. Dus dan meer IC-bedden, ja, maar we hebben niet genoeg personeel, dus wat heeft dat nou voor zin? Te weinig handjes aan het bed, dan denk ik even naar de Bijbel. Jezus zegt in Lucas 10, vers 1 en 2, de velden zijn wit om te oogsten. U kent de tekst wellicht. Maar er zijn te weinig arbeiders. Ben ik een arbeider? Bent u een arbeider? Weet u wat een arbeider doet? Nou, het is al heel makkelijk allemaal hoor. Ik zeg nog een keer, weet u wat een arbeider doet? Want het woord doen is niet denken en is niet voelen, is je handen laten wapperen. Doen, hè? Dat is Bijbels, de daad bij het woord voegen. Geloof zonder werken is dood, schrijft Jacobus. Ik keer hem liever om. Geloof met werken is levend. Dus voeg de daad bij het woord. Dat evangelie, wat u en ik van harte lief hebben, weet u wanneer dat werkt, als u het toepast in uw leven. Ik heb thuis natuurlijk zo'n rijtje met boeken van vroeger van Van der Brink, en die boeken van Kees Vissen, en nog een heleboel andere dingen. En ook dingen waarvan mensen misschien zeggen, dat is geen volle evangelieboek. Dat klopt, want ik lees ook allerlei andere dingen. Maar die, hoe moet ik dat zeggen, die kennis is allemaal goed om tot je te nemen en te verwerken. Het gaat pas leven als je het toepast. Anders is het boekenwijsheid. Jezus noemde dat schriftgeleerde. Het is goed om de schriften te kennen. In Hosea staat, mijn volk gaat te gronden door gebrek aan kennis. En er staat niet. En als je alleen maar kennis hebt, dan ben je een volwassen zoon van God. Dus er moet nog iets gebeuren daarna. Namelijk, pas het toe. Bron- en contactonderzoek. Ja. Ik laat u het liefst zo, je hebt dan vast klaarstaan. Ik laat u iets zien van mensen. Kijk, elk mens is mijn overtuiging op zoek naar het antwoord op drie levensvragen. Ik doe het in, zeg maar, chronologische volgorde dan. Waar kom ik vandaan? Ja, van je ouders en je moeder is ooit van je bevallen, maar dat is natuurlijk niet de echte vraag. Waar kom ik vandaan? Hè? Waar komt een mens vandaan? Wie ben ik? En waar ga ik naartoe? Dat is toch herkenbaar, hoop ik. En soms ben je er helemaal niet mee bezig, maar er zijn vast als momenten in uw leven dat u zegt, ja, waar doe ik het eigenlijk voor of zo? Ik heb dat. Waar kom ik vandaan? Wie ben ik? Waar ga ik naartoe? Dat zijn hele, zo noemen ze dat, existentiële vragen, bestaansvragen, vragen die diep in je leven gaan. Soms heb je momenten dat je zegt, ik heb het antwoord gevonden. En soms denk je, voor mijn gevoel is het even ver weg op het ogenblik. Je weet wel dat het er is, maar... Nou, dat is herkenbaar hoor. Niet alleen bij Hollanders, maar dat hebben mensen over de hele wereld. En ik wil u graag, om u daarbij te inspireren, een liedje laten zien. Het wordt gezongen in het Arabisch, maar het is Nederlands ondertiteld. Je zei iets, Alex, over vrolijk. Nou, als ik één ding vind van het liedje, u moet zelf maar even kijken, dan gaat het over vrolijk. Maar het gaat ook over iemand die zei, ik ben op zoek geweest in mijn leven naar de bron. En ze zingt met haar band dat ze het gevonden heeft en hoe. Dus kijk maar even mee. Ik vind dat de levenslust ervan afspat. En als u de tekst heeft gelezen, denk ik, ik wou dat ik het zo goed onder woorden zou kunnen brengen. Het is volgens mij de eenvoud zelf en de waarheid. En volgens mij heeft deze groep Arabische christenen het ware leven gevonden. En dat antwoord op hun vragen. Bron. Bron en contactonderzoek. Het woord bron, dat doe ik dan bij zo'n voorbereiding. Hoe vaak zou het in de Bijbel staan en waar staat het dan? Nou, voor de mensen die van statistiek houden, wel meer dan 100 keer. Dingen die vaak voorkomen in de Bijbel zijn belangrijk. Ik laat u een paar teksten zien. Sommige misschien bekend, sommige minder bekend. En ik neem u daarin mee. Dus als je de eerste tekst erop wil zetten, een tekst uit Psalm 36, vers 10. Dan zegt de psalmist, bij u is de bron van het leven. In uw licht, Heer, zien wij het licht. Toen ik deze tekst las, dacht ik, oh ja, dat lied hebben jullie hier in Alfa ook volgens mij. Staat er bijna letterlijk in. In uw licht, Heer, zien wij het licht. Genade wonderbaar, het koninkrijk door u gesticht, verschijnt ons zonneklaar. Uit de oude doos, zeggen sommigen dan. Maar het is wel waar. Een andere tekst, Psalm 84, Welzalig de mens van wie de kracht in u is. In uw hart en mijn hart zijn gebaande wegen. Gij zult door een dal van moerbijbomen, maak God tot uw bron. Dus waar u zit, op een site of in uw gedachten, maak God tot uw bron. Ook zal de regen hen overvloedig bedekken. Wat ik wel aardig vind, dan heb ik zo'n Bijbel waar dan wat toelichting staat. En er staat nou, er staat in plaats van overvloedig oorspronkelijk een woord en dat betekent zegeningen. Dus hier staat, volgens de mensen die er meer verstand van hebben dan ik, Gods zegeningen zullen u en mij overvloedig bedekken. Nou, wat wil je nog meer? Ik heb er nog één. Oh ja, dat was het laatste stukje van de tekst, dankjewel. En een bekende tekst bijna uit het eind van de Bijbel, Openbaring 21. Wie dorst heeft, hier, ik zou er wel meer van willen voelen, willen merken. Nou, dat is ook een vorm van dorst. Ik zal je voor niets te drinken geven uit de bron van het water van het leven. Dan mag die even uit. Voor niets, dat spreekt de meeste Hollanders aan, dat is namelijk gratis. In christelijke termen, ja, het is genade dat u en ik hier zitten. We hebben het nergens aan verdiend, zeg maar. God houdt van u en mij zoals u bent. Dan komt er altijd een boeiende vraag, dat zei ik u net al, wie ben ik? Ken je jezelf echt? Ik leer mezelf steeds beter kennen, maar af en toe ontdek ik nog wel eens iets. Soms denk ik, valt me mee. Soms denk ik, wacht even. Hier moet nog iets worden opgeruimd. God heeft het u en mij uit de bron van het leven. Hij is de bron van het leven. Hij geeft het water des levens om niets. U weet, water is een beeld van geest, hè? Het is lente, de natuur loopt weer uit. Marijke en ik hebben een tuin. Daar doen we ze af en toe iets aan of in. Onkruid eruit en plantjes erin en zo. Gras maaien. Maar het grootste deel doen wij niets aan. En daar bedoel ik mee dat het in het voorjaar weer gaat groeien en bloeien. Dat gaat bijna vanzelf, toch? Dat vind ik fascinerend. Want dat is het teken dat het goede erin zit. Je ziet het niet, die bolletjes of die zaadjes. Als het nou maar genoeg zonlicht krijgt en water en vocht enzovoort, dan komt het boven en dan wordt het zichtbaar. U snapt natuurlijk wel dat ik het ook over u en mijn leven heb. Het goede zit er bij u en bij mij in, of het nou zichtbaar is of niet. Dat komt omdat u en ik naar Gods beeld en gelijkenis geschapen zijn. En zo af en toe moet je een beetje onkruid wieden in je leven, of het een beetje water van Gods geest geven. En dan komt het tevoorschijn. Je ziet het aan de natuur. Nou, hoeveel te meer bij u en bij mij, toch? Ja, je mag ook nee zeggen. Het is niet verplicht om ja te zeggen, hoor. Maar dat denk ik dan. Eén hoofdstuk verder nog, in Openbaringen 22, dat staat iets, kent u wellicht, over de rivier des levens. Hè? Dat geboomte aan weerszijden, en het blijft maar bloeien. Niet alleen in de lente, het hele jaar door. Hè? Dat is Gods bedoeling, dat u niet zegt, nou ja, ik had van de week een goede week, en volgende week weet ik niet, en vorige maand was er niks. Als het aan God ligt, dan groeit en bloeit u altijd, permanent. En weet u hoe je dat doet? Door het te voeden met Gods gedachten, daar ja tegen te zeggen. Dan gaat u vrucht dragen in uw leven, de bekende vrucht van de geest uit Galaten 5 vers 22. Nou ken ik ook mensen die zeggen, ja, Jezus is dat gelukt, maar dat was wel een bijzonder mens. Nou zeker was dat een bijzonder mens. Maar als wij zeggen dat we Jezus willen volgen en dat hij ons grote voorbeeld is, dan komen wij toch ook zover als Jezus? Nou, dat is een keuze, hè, of je dat gelooft. Ik zal even in de kantlijn, toen ik het gisteren nog eens doornam. Jezus is niet onnavolgbaar, hij is juist navolgbaar. Nou, voor de mensen die van taal houden. Die vrucht van de geest, dat komt Doordat je met de goede bron, met Gods geest verbonden bent en daar steeds meer één mee wordt. Hè? Dat zegt Jezus in het hoge priesterlijk gebed. Vader, ik bid u dat ze één zijn zoals u en ik één zijn. Als u en ik, uw levensgeest, steeds meer één wordt met Gods geest, dan komt de vrucht van de geest tevoorschijn. Nou moesten we vroeger, later 5 vers 22, dat begint er met liefde, blijdschap, vrede en dan nog een paar bij elkaar. 9. Kunt u, kan ik nou al 9 keer zo'n vinkje zetten van, die doet het in mijn leven. Liefde is tevoorschijn gekomen en blijdschap en vrede. Of zegt u, nou Roel, als ik ze nalees, die 9, dan zijn er wel een paar waar eerder een kruisje staat dan een vinkje. Bij mij zijn er nog geen 9 vinkjes, maar dat vermoeden u wellicht al. Maar dat gaat het wel worden. En bij u ook. Dus als er nog geen 9 van die groene vinkjes zijn, dan is er nog wat werk aan de winkel, toch? Is er wat te doen? Nou, aan de slag. Bron- en contactonderzoek. U mag even meedenken. Wanneer is dat volgens u nou, wordt het allereerst gebeurd? Toen was het even stil. Wanneer was het allereerste bron- en contactonderzoek? Ja, kijk, heel goed, bij Adam en Eva. Lees maar mee. Genesis 3. Het overbekende verhaal van de zondeval. Adam en Eva hoorden de stem van God die in de hof wandelde bij de wind van de namiddag. En toen verborgen Adam en zijn vrouw zich voor het aangezicht van de Heer, te midden van de bomen in de hof. En de Heere God riep Adam en hij zei tegen hem, waar ben je? Dat is niet omdat God de weg niet wist natuurlijk. Hè? Ik denk dat Adam de weg even kwijt was. En als God aan Adam vraagt, vul hem in voor uw eigen leven vandaag, gisteren, morgen. Stel dat God dan u zou vragen, waar ben je? Dan bedoelt hij daarmee, waar heb je contact mee? Waar zit je met je gedachten? Zeggen mensen als tegen elkaar, waar zit je met je gedachten? Waar heb je contact mee? Met welke bron ben je verbonden? Dat was wat God Adam probeerde duidelijk te maken. Adam, waar heb je nou contact mee gehad? Nou, Adam geeft daar niet gelijk antwoord op. Dus het kwartje viel nog niet, zeg ik dan maar. Of hij had er even geen zin in. Hij wist wel dat hij ergens iets gemist had. En wat zegt hij dan? Ja, ik hoorde uw stem in de hof en toen werd ik bevreesd. Want ik ben naakt en daarom verborg ik mij. Wat ik wel boeiend vind is dat God dan niet zegt, Adam, je geeft geen antwoord op mijn vraag. He, ik weet niet hoe u dat vergaat in gesprekken met andere mensen. Ik heb dat dan wel eens en ik stel een vraag en dan gaan ze een andere kant op. Dan denk ik, nee, ik wil antwoord op mijn vraag. God had heus al een duidelijke vraag gesteld, waar ben je? Maar Adam gaf daar geen antwoord op. Wat ik dan boeiend vind, is dat God aansluit bij de wereld van Adam. En als Adam zegt, ja, ik werd bevreesd, ik ben naakt. God zoekt altijd contacten, bron en contact. Hij zoekt contacten en ik ben God niet, maar dan stel ik me voor. Oké, als dit jouw antwoord is, dan ga ik daarin verder met je om je alsnog gewoon weer op het rechte pad te krijgen. Dus wat zegt God dan tegen Adam? Als je zegt dat je naakt bent, wie heeft dat dan gezegd tegen je? Hoe weet je dat? En dan kopt hij hem bijna in voor hem. Dan zegt hij, joh, of heb je van die boom gegeten waarvan ik gezegd had? Dat moet je niet doen. Bent u of ik met een gedachte meegegaan die niet uit God is? He, want daar gaat het over. Hè? Heb je contact gehad met verkeerde gedachten waar je in meegegaan bent? En ja, dan baart dat op de duur de zonde, staat in de Bijbel, hè? Nou, u weet wat Adam daarna zegt, dat staat op het scherm. Ook dan, hij is toch een beetje eigenwijs, hè, geeft hij weer geen antwoord. Want, indirect, hè, want God vraagt, joh, heb je dat nou gedaan? Nou, vers 12 aan het eind zegt hij, ik heb ervan gegeten, maar daarvoor zegt hij, ja, die vrouw die u mij gegeven heeft. vrouwen. Ik vind het niet zo best van deze eerste man dat hij dat zei. Ik zou het waarschijnlijk niks beter gedaan hebben hoor toen. Maar wat zegt hij? Het ligt niet aan mij, het ligt aan de ander. Eigenlijk, ja, als je daarover nadenkt. Ja, Heere God, als Eva er niet was geweest, dan had het niet mis kunnen gaan. Doe maar. Wie had er ook alweer gevraagd om een levenspartner? Ik noem dat het aluide afschuifsysteem. Het ligt aan de ander. Als u iets niet goed gedaan heeft in uw leven, als ik iets niet goed gedaan heb in mijn leven, heb je het zelf gedaan. Niet de ander. Ja, een ander kan je misschien beïnvloed hebben. Je hebt misschien op de verkeerde website gekeken, weet ik voor wat. Het is uw keuze, het is mijn keuze. In hoeverre u daarin meegaat. Niet de keuze van een ander. Ik vind dat juist mooi, want God heeft een mens geschapen met een vrije wil en de mogelijkheid om te kiezen. Het afschuifsysteem niet meer doen dus. Ik weet niet of u dat nog doet, maar niet meer doen. Ja, kijk. Als Adam zegt, die vrouw die u mij gegeven heeft, daar komt het eigenlijk door. Hè? Want als die er niet was, had dat niet kunnen gebeuren. Ik doe maar even de variant die misschien bij u wel eens gebeurt. Er zijn vast dingen in uw leven waar u voor bidt en dat duurt al een poosje. Dan zeggen mensen wel eens, ja, mijn gebed wordt niet verhoord of zo. En dat zeg je dan niet, want dat is dan niet volle evangelie correct, maar soms komt de gedachte in je op, waarom doet hij er nou niks aan? Hè? Waarom doet God er niets aan? Oh. Nou, daar heb ik een paar hele simpele antwoorden op. 1, dat weet u helemaal niet. U weet niet wat hij allemaal aan het doen is. Ik ga u straks nog iets vertellen over Daniël. U weet het wellicht wel. In Daniël 10 staat dat volgens mij. Daniël bad ergens voor. En op een gegeven moment kwam die engel bij hem. En die zei, maar Daniël, vanaf het moment dat jouw gebed, dat je de woorden hebt uitgesproken, ben ik naar je toegekomen. En ik heb 3 weken tegen de hof van tegen de vorst van Perzië gevochten voordat ik bij jou kon komen. Als u een gebed uitspreekt, reken maar dat gelijk in de geestelijke wereld iets in beweging komt. Maar soms gebeurt het natuurlijk dit, hè? Dat noemen wij strijd in de hemelse gewesten. En soms merk je er niks van. En soms denk je, ja, het duurde een poosje voordat Gods licht weer doorbrak op dit punt in mijn leven. Daar moet je geen zorgen om maken. Dat is de werkelijkheid. Maar bij de schepping vind ik het al mooi dat er dan staat. Het was avond geweest en het was morgen geweest, de zoveelste dag. Iedere keer weer, na de nacht, komt de dag. Onthoud het maar in uw en mijn leven, als u zegt, ik heb gevoel dat ik midden in de nacht zit in mijn leven, de dag zal komen. Daarom staat er aan het eind van Openbaringen zelfs, dat er geen zon meer zal zijn. Nou, die zon die schijnt, die blijft er heus wel. Maar daar staat iets over dat er geen nacht meer is, omdat God zelf het licht zal zijn, tot in eeuwigheid. Dus in uw en mijn leven is mijn geloof, als u contact houdt met de bron, met God en met zijn Zoon Jezus Christus, dan zal het op een dag altijd licht zijn in uw leven. Nou, het ging nog even verder, dit verhaal, het Genesis 3, het eerste bron- en contactonderzoek, want dat is wat God doet bij Adam en Eva. Hè? Waar heb je contact mee gehad, met welke bron? Nou, als Adam dan zegt, ook dat vind ik weer zo mooi van God, hè? Als Adam dan zegt, ja, dan komt er die vrouw, dan zegt God niet, joh, eigenwijs, geef nou eens een antwoord op mijn vragen. Dan doet hij hetzelfde als het vers daarvoor, ik ga dan, stel ik me voor Adam, ik ga met je mee. Als jij zegt, het komt door die vrouw, dan ga ik naar die vrouw toe. Hij begint helemaal geen discussie met hem. Hè? Dus ik weet niet of u wel eens discussie begint met mensen, wel eens niet. Dus God begint helemaal geen discussie. Die gaat naar Eva toe. En die zegt, wat heb je gedaan? Nou, Eva, voor de vrouwen onder u, die geeft, vind ik, betere antwoorden dan Adam. Want die zegt, en zo is het ook. De slang heeft mij bedrogen en ik heb ervan gegeten. dan denk ik, die had het beter op een rijtje dan Adam, of die durfde eerlijker te zijn. Want die wijst gewoon de bron aan. Die zegt, die slang heeft mij bedrogen. Ik ben erin gestonken, om dat dan maar heel direct te zeggen. En dat vind ik geweldig wat er dan gebeurt. Lees maar even verder mee. Want dan zegt God tegen de slang en de duivel, de bron van alle ellende. Jij bent de oorzaak. Omdat jij dat gedaan hebt, ben je vervloekt onder al het vee, onder alle dieren in het veld. Je zult op je buik gaan, stof eten, al de dagen van je leven. Stof, hè, stof is van de aarde. Dus als het al niet zo was, dan verdwijnt hij uit de hemel van God. Daar heeft hij geen plek meer. Hij zegt, joh, wegwezen. Daar heb je niks meer te zoeken. En u kent, ja, dat heet dan de moederbelofte, hè, die er daarna komt. Dan zegt hij, er komt vijandschap tussen de duivel en zijn boze geesten. En tussen de mens. Tussen uw nageslacht en haar nageslacht. Overbekende teksten. Het zal u de kop vermorzelen, u zult het de hiel vermorzelen. Kijk, dat hiel vermorzelen, dat is de moeite die u en ik nog wel eens merken in uw leven. Als u denkt, hé, het kost me toch soms best veel moeite om het voor elkaar te krijgen. Ja, als je hiel vermorzeld is, loop je een beetje mank. Hè? Maar de kop vermorzelen, dat is het afgelopen. Hè? Dat heeft Jezus aan het kruis gedaan. Toen hij zei, het is volbracht, had hij de kop vermorzeld als eerste mens. En dan vraag ik me wel eens af. Plaatje mag weg hoor. Ik weet niet of u dat zich wel eens heeft afgevraagd. Ja, toen heeft Jezus het gewonnen. Heeft hij de kop vermorzeld. Toen hij zei het is volbracht. Waarom gaat dat in mijn leven dan soms nog niet zo makkelijk? Want Jezus heeft toch alles volbracht. Ik las iets in een boek. In een van die boeken die dan in die kast staan. Hè. En dat vond ik wel boeiend. Die man zei, ja, het gaat in fases. Je hebt beslissend, voortschrijdend en definitief. Ik ga het u uitleggen. Beslissend was het moment dat Jezus zei, het is volbracht. Het was een definitieve beslissing en de vervulling van het zal u de kop vermorzelen. En bij Jezus viel er verder niets te herstellen in zijn leven. Er was niks misgegaan. Hij had geen beschadigingen. Had geen toestanden uit de voorgeslachten of whatever. Dus het was klaar. In mijn leven, toen ik mijn hart aan Jezus gaf op mijn 13e, dat was wel beslissend. Toen u zei, Heer Jezus, ik geloof in u als mijn redder en heiland en verlosser. Dat is beslissend geweest voor uw leven. En daarna krijg je een proces van ontdekken hoe de dingen zitten en van soms bevrijding, van herstel, van genezing. Dus dat is voortschrijdend. Hè? En definitief is het moment dat u constateert, en ik hoop voor u dat dat snel gebeurt, maar zich geen planning bij, dat u zegt, er is niets meer in mijn leven wat niet uit God is. Alles in mijn leven is uit God. En u ziet het in deze wereld als een kind geboren wordt, die groeit op tot een baby, peuter, kleuter, tiener, volwassene. Nou, dat is voortschrijdend, hè? Dat is van, even naar de geestelijke wereld, van een kind van God naar een zoon van God. Dat zie je natuurlijk ook. Dus toen wij ons bekeerden, keerden wij ons af van het kwade en ons toe naar het goede. Van de duisternis naar het licht. En daarna gaat u de weg met Jezus in uw leven. Totdat ook u kunt zeggen, of anderen hopelijk van u zeggen, het is gelukt, ik ben van een kind van God, een zoon van God geworden. Hoe komt dat? Als u voortdurend contact houdt met de ware bron van het leven. En dan moet je wel blijven opletten in je leven. Want, ik zei u net aan het begin iets over corona, je moet wel gewoon nuchter en gezond blijven, hè? Dus ik heb volgens mij, als het goed is, nog een tekst uit 1 Petrus. Ja, die Petrus, in gedachten noem ik dat zo'n emotioneel type. Hè? Dus die vlamde helemaal op voor Jezus. Maar het schoot ook weer helemaal de andere kant op als hij dacht, nou wordt het spannend om voor mijn geloof uit te komen. Hè? Dus die heeft zijn lesje wel geleerd, zal ik maar zeggen. En diezelfde Petrus zegt, ja, joh, wees nuchter en waakzaam. Je tegenpartij, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw. En dan kijkt wie die kan verslinden. Of die hiel kan vermorzelen. Deze tekst kent u allemaal. En het vers daarna, als het mee zit, heb ik die ook nog. Ja, dat vind ik zo'n heerlijk nuchter advies. Dan zegt, ja, joh, weet je, zo gaat het in je leven. Hè? Op zoek als een brullende leeuw, kijken of die iets uit jouw leven kan vernietigen. En dan staat er gewoon, nou, dan moet je weerstand aanbieden. Vast in het geloof. Hè, dus denken of voelen, allemaal prima. Vast in het geloof. In de wetenschap. Hè, dat lijden ook aan andere broeders in de wereld wordt opgelegd. Met andere woorden, je bent echt niet de enige die er wel eens last van heeft. Blijf staan in het geloof. En bij leeuwen, hij mag uit. Weet u waar ik toen aan dacht? Als er staat, de duivel gaat rond als een brullende leeuw. Dan dacht ik, er is een mens geweest, 2600 jaar geleden, die vele leeuwen tegelijk heeft verslagen. Ik weet niet of u al weet op wie ik dan doel, op Daniël. Dat verhaal kent u allemaal, Daniël in de leeuwenkuil. Hij versloeg de velen tegelijk. Ik heb me wel eens afgevraagd, hoe deed hij dat toch? Hij was niet met Gods geest gedoopt, het was iemand uit het oude verbond en hij kreeg het voor elkaar. Sommige mensen zeggen dan, ja, maar hij heeft toch niet gevochten met die leeuwen? Oh nee, wat denkt u dat er in zijn gedachten gebeurde dan? Dat is toch ook vechten, of niet? Het begint met je gedachten, hè? Kies de goede gedachten en wijs de verkeerde gedachten af, want ik kan ze wel voorspellen. Ja, Daniël, je weet hoe dat gaat hier. Ook al hebben ze je onterecht beschuldigd. Zo'n leeuwenkuil wordt natuurlijk wel het einde, want je weet wat een leeuw doet. Die vreet de mens gelijk op. Ga dan maar aanstaan om dan in gedachten zuiver te blijven en te zeggen, op zich klopt dat wel, dat dat altijd gebeurt, maar mijn God zal mij uit elke situatie redden. En die vrienden van Daniël, dat vind ik ook geweldig, hè. Die zeggen op een gegeven moment zelfs, ja, zelfs als onze God, hè, zelfs als we in het vuur zouden omkomen, dan nog gaan we niet buigen voor dingen die van Gods tegenstander zijn. Ik weet niet hoe ver uw liefde voor God gaat, maar ik heb me dat wel eens afgevraagd. Roel, als er nou een situatie zou moeten komen die letterlijk levensbedreigend is, blijf je zeggen, ook al zou het hier op aarde maar leven kosten, ik blijf voor God kiezen. Ja, als u mij vraagt, zeg je natuurlijk, ja, tuurlijk doe ik dat, hè. Maar als puntje bij paaltje komt, wordt het toch best wel eens spannend in je leven. Blijf staan, want de Heer is altijd bij u. En natuurlijk is het spannend. Er was bij Jezus in de Hof van Gethsemane ook. Het was niet van niks dat hij bloed zweette. Dus ik leer van die mensen als Daniël en Jezus. Blijf belijden wat je gelooft, ook al voelt het soms heel anders, ook al vliegt het je naar de keel. Blijf staan in het geloof. Want op een manier die u en ik geen eens kunnen verzinnen, zal God voorzien en voor uitredding zorgen. En ik heb genoeg meegemaakt in mijn leven om het bewijs daarvan al een paar keer ervaren te hebben. Daniël, een paar dingen over zijn bron en contact. In Daniël 6, trouwens, weet u wat de naam Daniël betekent? El is God, hè? En dan is recht. Daniël betekent God is mijn rechter. Ik heb een bovengemiddeld sterk rechtvaardigheidsgevoel. Soms is dat handig, soms heb ik daar last van. God is mijn rechter is een geweldige naam. Want dat betekent gewoon, als u en ik onrecht worden aangedaan in je leven, God is je rechter. Hij ziet het allemaal wel. Dus hier op aarde gaat het misschien wel eens mis. God is in de hemel de rechter. En niet die rechter hier op aarde. En ga dus ook niet zelf voor rechter spelen. In Daniël, ik haal het u maar even zo uit mijn hoofd aan. Daniël 6. Die mensen die Daniël, zeg maar, wilde vernietigen. Boze geesten die erop uit zijn om uw leven te vernietigen. Die zeggen, wij kunnen tegen Daniël geen enkele grond voor een aanklacht vinden, tenzij we iets tegen hem vinden in de wet van God. En ze zijn niet dom, ze denken, daar is hij heel gevoelig voor de relatie met God. Als we hem daar nou een pootje kunnen haken, dan gaat hij wel onderuit. Heeft u het wel eens meegemaakt dat ze tegen u zeggen, ja, jij zegt dat je christen bent. Moet je kijken wat je net deed. of zij. Wees dan eerlijk als u zegt, inderdaad, dat heb ik verkeerd gedaan. Zeg het gewoon, dat is geen schuld, dat is gewoon eerlijk. En dan lost het zichzelf op, hè. En er staan een paar mooie versen. Ik rol even door Daniël 6 heen. U kent dat, er is zo'n bevelschrift, zo'n wet van Mede en Perzen. En Daniël zou kunnen denken, oh, nou zit de klem. Nou mag ik niet meer met dat open venster naar Jeruzalem bidden. Hè? En hij deed het wel. Want toen Daniël te weten kwam, staat er in Daniël 6 vers 11, dat dit bevelschrift ondertekend was, waarvan de bedoeling natuurlijk was dat het Daniël als oprechte christen verboden werd om contact te houden met zijn God. Toen ging hij zijn huis binnen, staat er. En hij had in zijn bovenvertrek open vensters in de richting van Jeruzalem. Nou, dat zal vast wel letterlijk zo geweest zijn. Als het u benauwd wordt gemaakt in uw leven, ga uw innerlijke huis binnen. Zijn bovenvertrek, dat vind ik ook mooi, de vensters op Jeruzalem. Richt uw ogen en uw hart op de Heer en zeg, Heer, het benauwt me. Ik richt mijn aandacht en mijn hart en mijn leven op u, want het wordt me erg moeilijk gemaakt. Hou uw gedachten op het hemelse Jeruzalem en op de gedachten van God. U weet vast wel hoe het verhaal verder gaat, anders leest u Daniël 6 maar een keer na. Er staan nog een paar mooie dingen in Daniël 6 vers 17... Als die, als Daniël gered is, hè, als die gewoon weer na die nacht, dat die Nebukadnezar zoiets heeft van, zou die nog leven? Zou die God van Daniël het wonder hebben kunnen verrichten? Nou, antwoord ja, wij hebben een God van wonderen, niet alleen toen, maar ook nu, vandaag en morgen. Toen gaf de koning bevel, ze haalde Daniël eruit enzovoort. Oh nee, dat kwam later, sorry. De goede volgorde. Sorry, ik moet even herroepen. Daniël 6 vers 17. Toen gaf de koning bevel en haalde Daniël en wierp hem in de leeuwenkuil. Dus toen kwam, nou ja, de ultieme test, hè, zeg maar. Weet u wat Nebukadnezar, die heidense heerser, toen zei tegen Daniël, ik vind dat geweldig. Die zei tegen Daniël, uw God, die u voortdurend vereert, hij zal u verlossen. Kijk, weet u wat dat betekent? Ik vertaal het maar even. Boze geesten weten heus wel hoe het zit. Die erkennen dat Jezus Christus sterker is dan zijzelf. Dat vind ik zo mooi dat uit de mond van zo'n heidense koning al gezegd wordt, Daniël, die God van jou, daar kan ik niet tegenop. Die God van u en van mij, hoe het ook gaat in uw leven, daar kan geen mens en geen macht tegenop. Dat is de grootste en de sterkste. Vers 20, daar liep ik net iets te hard op vooruit. Vroeg in de morgen toen het licht werd. Dat vind ik ook fantastisch, hè. Zo'n nacht in de leeuwenkuil, het zal nooit met Daniël willen ruilen. Maar na de nacht komt de dag en komt het licht. Vroeg in de morgen toen het licht werd, staat er, stond de koning op. Dan denk ik, welke koning stond erop? Die Nebukadnezar, ja, letterlijk stond hij op. Maar als het licht wordt in uw leven, als Gods licht in uw leven opkomt, dan komt Koning Jezus in uw leven openbaar. Die staat op. En u met hem. Dan gaat u doen. Hè, opstaan. Openbaringen 4 vers 1. Er staat klim hierheen op. Klim op. God zegt dat zo vaak tegen mensen. Je wilt het zien, ik zal het je laten zien. Maar dan moet je wel meegaan met me, met mijn gedachten. Dan moet je contact met me houden. Hou mij dan als enige bron aan en niet weet ik van waar je allemaal mee bezig bent. Daniël 6 vers 24, daar staat, toen Daniël uit de kuil was getrokken, hè, u zit misschien wel eens in de put, toen u daaruit kwam, als u daaruit komt, dat vind ik mooi, hè, dan staat er, toen werd er geen enkel letsel bij hem aangetroffen. Het zal u geen enkel kwaad doen. Ook al heeft u het moeilijk. En dan staat er niet een punt, maar staat er een komma. En achter die komma staat, omdat hij op zijn God had vertrouwd. Als u en ik in uw leven, wat u ook meemaakt, contact houdt met de bron, met God en met zijn Zoon Jezus Christus. Dan zal er niets en niets meer terug te vinden zijn van welke beschadiging dan ook in uw leven, omdat u op hem vertrouwt. Stel uw vertrouwen op hem, hij is het meer dan waard. Ja, u weet wat er dan gebeurt, hè? Dan zegt die Nebukadnezar daarna tegen zijn volk: al die goden die wij hier hebben, weg daarmee, die doen het niet, die winnen niet, die God van Daniel, dat is de enige. Dat is een mooi getuigenis, hè? En Daniel door zijn leven heeft dat getuigenis laten zien. Het gevolg daarvan, dan moet u maar eens lezen, Daniel 7 tot en met 12, hè? Want 1 tot en met 6 is bekende, nou ja, kinder- en jeugdverhalen, hè? Spannend enzovoort. Ja, maar omdat hij dat had meegemaakt, kon God daarna zoveel kwijt over de toekomst aan Daniel. Als u Openbaringen leest, en u is een Bijbel met voetnoten, de meeste voetnootjes, de meeste tekst in Openbaringen is samengesteld uit Jesaja en Ezekiel en Daniel, en dat wordt op een beetje logische manier aan elkaar geschreven. Daniel zag al 2600 jaar geleden wat wij noemen Openbaringen en de eindtijd. Als u verbonden bent met God in uw leven, dan gaat u dat ook zien en meemaken. Kortom, en daar wil ik mij afronden. Later kwam koning Darius en die schreef aan alle volken, naties en talen op de hele aarde: mogen uw vrede toenemen. De vrede van God zingen wij in een lied. En die Darius gaf een bevel en die zei: iedereen in mijn koninkrijk zal beven en sidderen voor het aangezicht van de God van Daniel, want hij is de levende God. Hij houdt voor eeuwig stand. Het leven met God, wat u en ik vanaf het moment dat we ons hart in Jezus gaven hebben gekregen, houdt eeuwig stand en zal alles overwinnen. Omdat hij de bron is van het eeuwige leven. Hij is uw bron. Blijf met hem verbonden tot in eeuwigheid. En dan ben ik terug bij wat ik hier een half jaar geleden een keer gezegd heb. Het meeste gaat goed en de rest komt goed. Amen.